Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 68 en daarvan het achtste vers, dat Bazons hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Psalm 68, vers 8. Zingen wij na de wet, Psalm 2, vers 6. Vrees Heren macht en dien zijn majesteit, juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Psalm 2, vers 6. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. U vindt onze schriftlezing in 2 Korinthe 3 vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. Wij noemden u 2 Korinthe 3 vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. In 2 Korinthe 3, vanaf vers 12 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde desgene dat er niet gedaan wordt. Maar haar zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest. Daarom, dewijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de heerlijkheid des evangelies der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer, en onszelf dat wij uw dienaren zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Tot zover. Laten we samen bidden. Als wij beseften dat we onverzoend zijn, wat zouden we vanmorgen met gespitste oren in de kerk zitten? Hoe kan ik zalig worden? Als we enigermate beseften dat we onder uw vloek liggen, we zouden zoeken, we zouden roepen om een zegen die de eeuwigheid verduren kan. Als we enigermate vanmorgen zouden zien dat buiten Christus u niets aangenaam is, maar alles vertoerlijk. Wij zouden maar met één verlangen in de kerk zijn. Geef mij Jezus. Geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O God, doe het ons beseffen vanmorgen. Dat pijlen afgeschoten worden, harten geraakt zullen worden. Of vanmorgen tot in het diepst van ons bestaan ervan overtuigd zullen zijn door uw Heilige Geest, alleen door een waar geloof in Christus. Ben ik verlost van de eeuwige dood? Wij weten niet waarheen we op reis zijn. Anders zouden we vanmorgen niet zo rustig in de kerk zitten. De duivel weet het wel. De duivel weet het, dat de zaligheid alleen in de Heere Jezus is. maar dan ook een volkomen zaligheid. En daarom is Satan vanmorgen erop uit om onze zinnen te verblinden. Zodat we schouderophalend de kerk verlaten. Wat moeten we nu met zo'n preek? Satan zorgt ervoor dat we misschien wel op onze teentjes getrapt zijn, geërgerd. Zo verblindt hij onze zinnen. Omdat wij maar niet zouden beseffen dat we onder uw toorn liggen. Satan probeert vanmorgen ons geweten te sussen met onze kerkgang. En gelukkig dat we nog een geweten hebben. Gelukkig dat we nog ergens voelen dat we niet zo kunnen sterven. Maar het woord doet geen kracht. We zijn verblind. Dat is een oordeel. Het woord doet niet die kracht dat we ook werkzaamheden hebben, dat we de binnenkamer invluchten, dat we dag en nacht roepen, o God, ontfermt u zich over mij. Jezus, Zoon van David, ontfermt u zich over mij. Zo is het toch met de meeste onzer? Wat aangrijpend. Dat we kijken naar de schatten van de wereld. En dat we geen schoonheid zien in de Heere Jezus. O, wij mochten wel dag en nacht smeken, open onze ogen. Opdat we niet met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Opdat we niet met een valse vrede eeuwig onrustig zullen zijn. Schud ons wakker, Heere. Maak ons levend, Heere. Wilt u ons opzoeken vanmorgen? Wilt u ons raken in onze harten? Wilt u geven dat het vanmorgen echt een totale verandering, vernieuwing zal plaatsvinden in ons leven? Dat we niet meer verder kunnen leven zoals we tot op vandaag hebben geleefd. O, schenk ons uw zegen, Heer. En geef ons niet prijs aan het oordeel der verharding. Een oordeel. Dat alleen maar kerkmensen, verbondskinderen kan treffen. Doe met ons vanmorgen naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Laten we Satan niet geloven dat een evangelie te moeilijk is. Dat de preken niet te volgen zijn. Laten we Satan weren, Heren. Opdat we geen kritiek zullen uitoefenen op het woord. En wilt u vanmorgen geven dat we als een gebroken mens in de kerk zullen zitten. En we zullen zien, o God, wat zijn we er ellendig aan toe. Zo ellendig dat we niet zien, dat we niet horen, dat we niet voelen. Wat is toch de val ontzaggelijk geweest. En als u het niet verhoedt, dan vallen we van de ene ellende in die eeuwige nacht. O Heere, vanmorgen wilt u schijnen in de duisternis. Wat een onwaardeerbaar voorrecht dat we hier vanmorgen mogen zijn. Laat het ons toch zien, Heren. We zijn toch niet een beetje een spelletje aan het spelen, een traditie in stand houden. Maar we mogen zijn onder de bediening der verzoening. Het licht schijnt wel, maar wij zijn blind. We zien het niet. Heren, ontfermt u zich vanmorgen over ons. Geef ernst in het spreken, liefde, bewogenheid. Geef dat we hier ook zullen zitten. Dat we als het ware de laatste keer het woord zullen horen. Of als we thuis meeluisteren. En dan hoeven we dat echt niet in te vullen voor een ander. Want er zijn oude mensen onder ons. En er zijn stokouden die meeluisteren. Maar het is niet gezegd dat zij het eerste sterven. En dat zij voor het laatst uw woord horen. Maar geef dat we allemaal heel persoonlijk hier zullen zitten. Als het nu de laatste keer is. Dat u nog één keer uw handen uitbreidt. Nog één keer ons wakker wil schudden. O, hoe zal het dan zijn? Gedenk, Heere, de gemeente. In alle nood, in alle zorgen, in alle moeite, in alle aanvechtingen. We staan te midden van een tijd. Geest is uit de fles een tijdgeest die onze gedachten benevelt. O Heer, geef dat we toch zullen luisteren naar uw woord en dat we niet meegaan met hoe de massa denkt. Maar dat we alle gedachten zullen toetsen aan uw woord. Opdat we niet in slaap vallen. En straks slapend wakker worden in de hel. Dat we niet beneveld worden, verdoofd worden. Om straks die eeuwige pijn te doorworstelen. Het is nog het heden der genade, de welaangename tijd. In het evangelie komt u vanmorgen nog tot zondaren. Christus zal ons verkondigd en gepredikt, aangeboden worden. Wij bidden de gemeente, alsof God er ons bade. Laat u met God verzoenen. Heren, het wacht op u. Het wacht op u. U wilt vanmorgen het brood des levens neerleggen. En honger hebben we allemaal. Er is honger in ons dorp. Een ontzaglijke honger. Er is ontzaglijke honger in de harten van alle mensen. Maar geen honger naar het woord. Als het voedsel dat ons het eeuwige leven geeft, vanmorgen voor ons neergelegd wordt, dan halen we van nature de neus op en we hongeren naar de goederen van de wereld. Mag het vanmorgen anders zijn. Dat we een onverzadigbare honger krijgen naar de Heere Jezus. Het manna. Waarmee u Israël 40 jaar langer hebt gevoed in de woestijn. En waarmee u zondaren voedt. En wie dit brood eenmaal gegeten heeft, die hoeft niet meer wat anders. Want die smaak, die blijft eeuwig heerlijk. Mag het zo vanmorgen zijn. Heere, heb ook dank dat u onze ambtsbroeder dominee Belder in zijn omstandigheden verblijdende berichten gaf. Geen uitzaaiingen, een tumor die weggenomen kan worden. O, wilt u hem geleiden van stap tot stap met zijn vrouw. Zegen hem, zegen ons allen in alle omstandigheden van het leven. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 95, het 5e, 6e en 7e vers. Psalm 95, vers 5, verhard u niet, neem zijn genade ootmoedig aan. Het 6e, ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad, ja 40 jaar hun hoon verdragen. En het 7e, dies, daarom heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd dit volk versmaad. Psalm 95, vers 5, 6 en 7. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij 2 Korinthe 4, vers 4. 2 Korinthe 4 en daarvan het vierde vers. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. In de welke de God dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats het schijnen van het evangelie. In de tweede plaats de God van deze eeuw. In de derde plaats het verblinden van de zinnen. Dus ten eerste het schijnen van het evangelie. In de tweede plaats de God van deze eeuw. En in de derde plaats het verblinden van de zinnen. Het evangelie is een lamp. Een lamp die schijnt. Een lamp die zorgt dat het licht wordt. Een lamp die uitstraling heeft. Als er geen lamp geweest was, dan was het donker gebleven. In de hel is geen lamp. In de hel is niet meer het aanbod van de genade. O, stel u zich eens voor dat die lamp wel schijnt, maar God u veroordeelt tot het oordeel van blindheid. De lamp schijnt wel, maar u ziet in de tijd het licht niet. Want het maakt voor een blinde niet uit of het nacht is, dan wel of het dag is. Of het een sombere dag is, of dat het een zonnige dag is. Hij ziet het niet. Hoort u, gemeente? In de hel schijnt nooit meer de lamp van het evangelie. Straks is er nooit meer het aanbod van genade. Maar het is zeker zo erg als vanmorgen de lamp schijnt. Maar u bent blind als een oordeel van verharding. Omdat u door de jaren heen Christus hebt verworpen die u aangeboden is. Hoort u het? De lamp schijnt wel, maar u bent blind. Je ziet het niet. De schuld is niet in het evangelie, want die lamp is helder genoeg. De weg Christus is ons gewezen. De zaligmaker van zondaren is een genoegzame zaligmaker. Er hoeft niets meer bij. Christus heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Nooit kunt u zeggen dat de schuld ligt in het evangelie. Nooit. Nooit kunt u zeggen dat het voor u niet kon. Want u bent uitgenodigd tot de wateren van het leven. Onvoorwaardelijk. Dat u niet komt. Komt omdat u blind bent. En dat u blind bent, dat is uw eigen schuld. Vanmorgen schijnt de lamp. En die lamp heeft een uitstraling. Dat woordje dat Paulus hier gebruikt voor bestralen, dat komt maar één keer voor. Dat gebruikt Paulus maar één keer in zijn brieven. Alleen hier. Uit buitenbijbelse bronnen, buitenbijbels Grieks, weten wij dat dit woordje te maken heeft met licht en met een spiegel. Met licht en met een spiegel. Wat betekent dat? Wel, dat evangelie dat u verkondigd wordt, dat is een spiegel. Waarom denkt u dat de Heere Jezus zo bitter heeft geleden? Toch niet omdat God de zonde niet serieus neemt. Toch niet omdat God de zonde als een foutje ziet. Toch niet omdat de zonde niet vreselijk ernstig is. Waarom denkt u dat de Heere Jezus zo uit zijn ziel heeft geroepen? Waarom verlaat ge mij? Waarom denkt u dat de Heere Jezus zo benauwd is geweest? Dat is toch evangelie? Waarom denkt u dat Jezus daar hing aan het vloekhout? Waarom? Het evangelie houdt ons een spiegel voor. Het evangelie laat ons zien hoe ernstig wij hebben gezondigd. Het evangelie toont ons dat wij nooit, nooit met God verzoend kunnen worden door onszelf. Het evangelie laat ons zien dat wij vloekwaardig zijn. Dat Christus in de vloek is gehangen. Het evangelie laat ons zien dat de Heere Jezus niet is bij mensen die nog enige goede dunk hebben van zichzelf. Het evangelie is een spiegel, zo helder, want het licht schijnt, zo helder, zo uitnemend, dat het ons totaal veroordeelt. Maar dat de Heere Jezus vanmorgen bij veroordeelde zondaren wil zijn. Zoekt u Jezus? Zoekt u de zaligheid? Loopt u met de vraag, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Is het je zielenood? Waar moet ik zijn vanmorgen? Het evangelie laat mij zien dat Jezus in de vloek is. Daar is Hij. Dat is evangelie. Een spiegel. Een spiegel die niet vlijt. Want een spiegel is eerlijk, hè? In een spiegel zie je hoe je eruit ziet. Een spiegel gebruik je om kleren te passen, of ze je staan. Een spiegel gebruik je 's morgens om verzorgd en wel de deur uit te gaan. Maar wat kan een spiegel soms confronterend zijn, hè? Als je wallen onder je ogen hebt, een vermoeide of een zieke indruk maakt. Kijk je liever niet zo lang in de spiegel. Dat is aangrijpend. Als je lichaam wordt afgebroken, als je gezicht getekend is. Toch, deze spiegel vlijt vanmorgen niet, maar laat zien wie wij zijn. Het evangelie heeft een uitstraling. Wat gebeurt er nu als je niet in de spiegel kijkt? Wat gebeurt er als je een spiegel weghaalt? Of wat gebeurt er als je die vervangt voor een lachspiegel? Heel eenvoudig, hè? Dan ontloop je de werkelijkheid. Hoor je dat? Dan ontloop je de werkelijkheid. Als je vanmorgen niet wil zien in de spiegel van het evangelie, dan ontloop je de werkelijkheid. Wat deden de fariseeën? Wat deden de schriftgeleerden? Zij wilden niet in de spiegel zien van de Heere Jezus die het beeld van God is. Want Jezus veroordeelde hun godsdienst en hun godsdienstige bestaan. Heere Jezus veroordeelt mijn wettische werken, want die kunnen mij niet zalig maken. Hij is de enige weg. Hij is als het licht in de wereld gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Weg met deze spiegel. Weet u nog dat u een lachspiegel kocht? Spreek ons van zachte dingen. Spreek ons van vrede, vrede, geen gevaar. Dwaas. Om jezelf een beetje te vermaken, terwijl je op weg bent naar de hel. Opdat haar niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Titus schrijft er ook over dat de zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen. Verschenen. Dat woordje wat Titus gebruikt, dat is net als de sterren. Of als de zonsopgang in Lucas 1, waar Zacharias van zingt. Dat is niet tegen te houden, hè? U wilt misschien wel die spiegel vervangen, maar u kunt hem niet vervangen. Straks zal de Heere het ongeloof als de grootste zonde u voorhouden op de dag als u voor zijn rechterstoel staat. Niet tegen te houden. De zaligmakende genade. Want dat is de inhoud van het evangelie. Dat straalt het evangelie uit. Er is genade. En genade is voor een verliezer. Hoe sta je vanmorgen tegenover God? Sta je nog rechtop? Heb je nog jamaars? Heb je nog wat in te brengen? Of heb je het verloren? Buig. Is waar, Heer. Ik heb gezond. Is waar, Heer. Wat heb ik u laten staan? Is waar, Heer. Ik heb me niet bekeerd. Ik sta schuldig. Hoe staan wij tegenover God? Wel, het evangelie laat ons zien dat alle mensen verloren liggen. Anders had de Heere Jezus niet hoeven te komen, toch? Anders had hij niet hoeven te lijden en te sterven. Het evangelie laat zien dat wij schuld bij God hebben die geen mens kan betalen. Met z'n allen zijn we niet in staat om maar één mens vrij te kopen. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat laat Christus zien. Als hij lijdt en sterft aan het kruis, dan doet hij dat plaatsvervangend. Wat een uitstraling heeft dat evangelie. Heb u dat nooit gezien? Wat een uitstraling. Wat een heldere lamp. Het is toch glashelder vanmorgen. Dat evangelie dat veroordeelt elk mens. En zegt: u hebt schuld bij God. U bent de vloek waardig. En u kunt niet betalen. Wat doet Paulus in dit gedeelte? Wel, hij laat zien dat het evangelie dat hij preekt een alles overstijgende heerlijkheid is. Hoor je het? Wat zijn er heerlijke dingen op deze aarde. En van sommige mag je gepast genieten, werkelijk waar. Maar het evangelie overstijgt al de heerlijkheid die de wereld te bieden heeft. Want de heerlijkheid van de wereld is maar voor de tijd. Huwelijk, kinderzegen, werk, gezondheid. Je hebt er niet meer aan dan aan de grenzen van de dood. En nu heeft Paulus een evangelie. Een evangelie voor leven en voor sterven. En Paulus laat zien in dit gedeelte dat het evangelie zo heerlijk is. Zo'n helder licht verspreidt als nooit tevoren. Want Paulus zet zijn prediking als het ware af tegenover het evangelie in het Oude Testament. Jawel, Oude Testament is ook evangelie. Volop evangelie. Ik zal vijandschap zetten. Elke keer als er een lam geslacht werd. Al die reinigingswetten. Puur evangelie. Maar Mozes, die deed een deksel op zijn gezicht. Want anders kon Israël hem niet zien. Zo'n heerlijkheid verspreidde hij. Dus dat betekent dat die boeken van het Oude Testament als het ware onder een deksel liggen. Ze verspreiden lang niet zoveel heerlijkheid als het Nieuwe Testament dat doet. Als wij nu door de bril van het Nieuwe Testament het Oude Testament lezen. Als wij door genade de Heere Jezus hebben mogen leren omhelzen. Als wij Christus kennen uit het evangelie van het Nieuwe Testament, ja, dan gaat dat evangelie in het Oude Testament ook schitteren. Maar de Joden onder het Oude Testament hadden de Messias nog niet. Jezus moest nog komen en daarom was hun evangelie als het ware onder een deksel. Vergeleken bij het Nieuwe Testament waren het maar wat flauwe lichtjes. Wat kleine lampjes die branden. Weliswaar lamp, weliswaar licht, weliswaar evangelie. Maar lang niet zo helder, lang niet zo uitnemend, lang niet zo heerlijk als onder het Nieuwe Testament. Of als wij Christus ontdekken in de boeken van Mozes. Ja, dan gaan die boeken van Mozes leven. Stel eens voor dat Christus niet was in de boeken van Mozes. Je zou toch werkelijk met een last op je schouder door het leven gaan. Al die wetten moest je onderhouden. Al die inzettingen moest je onderhouden. En als je één stap verkeerd deed, kwam er vuur uit de hemel en werd je gedood. Zo heilig was God. Daarom riepen al die ceremoniën om Christus. Daarom riepen al die offers om Christus. Daarom was het Oude Testament één grote hunkering naar de vervulling. En nu Christus gekomen is, zijn al die ceremonieën niet meer nodig. Wij leven niet meer onder de bediening des doods, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Deksel is weggenomen onder het Nieuwe Testament. En toch hebben de Joden nog het deksel op hun gezichten. Toch zijn die orthodoxe Joden altijd nog bezig om die boeken van Mozes in eigen kracht te onderhouden. Ze zien niet dat die roept om de Messias. Ze zien niet dat de Messias gekomen is als ze bekeerd zullen zijn. Als ze bekeerd zullen worden, en dat gaat gebeuren, dan zal het deksel worden weggenomen. En dan zullen ze de heerlijkheid van het evangelie zien. Ziet u wel hoe bevoorrecht wij zijn vanmorgen? Als je had geleefd in de tijd van Mozes en je was een Jood geweest, dan had je ook die last, die ondraaglijke last van al die wetjes en die regeltjes waaraan je stipt moest houden. Maar nu straalt het evangelie, staat er, van de heerlijkheid van Christus. O, hoe komt het? Als die lamp schijnt. Als de heerlijkheid van de Heere Jezus ons verkondigd wordt, dat wij geen oog hebben voor Hem. Dat we Hem niet achten. En dat we een beetje de prularia van de wereld verkiezen boven Christus. Hij straalt in het evangelie. Hij is de inhoud van het evangelie. De heerlijkheid van Christus. Is Hij niet heerlijk? Als Hij het verlorene zoekt en zalig maakt? Is Hij niet heerlijk? Is Hij nooit aflatende trouw? Is Hij niet heerlijk als Hij zijn oog wakend laat gaan over zijn kinderen? Is Hij niet heerlijk dat Hij zo gepast is? Is Hij niet heerlijk dat Hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden? Is Hij niet heerlijk dat Hij zijn kinderen door de stormen heen leidt naar het vaderhuis met de vele woningen? Is Hij niet heerlijk? Is Hij niet heerlijk in wie Hij is voor een arme, verloren, verdoemelijke zondaar? Ja, Christus is heerlijk. En dat is de uitstraling van het evangelie. Dat evangelie dat Paulus met veel vrijmoedigheid preekt. Verkondigt Christus en dien gekruisigd. Hij en Hij alleen. Hij is het beeld van God. Wie is God? Buiten Christus kan ik God niet kennen. Buiten Christus beangstigt God mij. Buiten Christus is er vrees en onvrede in het geweten, toch? Want het algemene godsbesef wat ieder mens van nature heeft, al lijkt het oordeel van de verharding al wel zo ver in onze tijd dat het geweten nauwelijks nog spreekt. Maar het algemene godsbesef, de natuurlijke godskennis, doet mij bang worden voor God. Hè? Bang worden voor de dood, toch? Dat wat komen gaat, dat ken ik niet. Dat heb ik niet in mijn vingers. Dat maakt mij onzeker. Wie is God? Ken hem niet. Sommige mensen denken dat zij God kunnen dienen door hun goede werken. Dat is de godsdienst van het heidendom. En wij zijn zo ongeveer heidenen geworden. Dat wij denken dat wij baat het niet, schaadt het niet, naar de kerk gaan. En bidden voor ons eten. Wij kennen God niet in het aangezicht van Christus. Want als ik Christus niet ken, dan ken ik God niet. Maar wie mij gezien heeft, zegt de Heere Jezus, die heeft ook de Vader gezien. Weet u wat geloof is? Calvijn zegt het zo mooi, hè? Gods welwillendheid jegens mij. Gods welwillendheid jegens mij. Daar heeft Christus voor gezorgd. Christus heeft gezegd, wil mij dan maar niet meer. Maar laat deze heen gaan. Neem mij maar om veroordeeld te worden. Geef deze dan maar de zegen. Kijk, Gods welwillendheid jegens mij. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat God in Christus zich over mij ontfermd heeft. Christus, hij laat zien wie God is. Kijk maar op het kruis. Daar kun je het beste zien. Als je daar ogen voor krijgt, dan zie je dat God de zonde bloed serieus neemt. Er moet bloed vloeien. En bloed betekent leven. De zonde moet betaald worden met de dood. Daarom moeten wij sterven. En achter dat sterven, die eeuwige dood. Want we hebben tegen de allerhoogste majesteit gezondigd. En moet daarom ook gestraft worden met de allerhoogste straf. Maar kijk nog eens naar dat kruis. God straft zijn zoon. Opdat hij barmhartigheid zou bewijzen. Aan doodschuldigen zijn die vanmorgen er. Doodschuldig. Ik heb het verdiend. Daar is Christus. Christus is het beeld van God. Dat betekent dat hij echt waarachtig God is. En dat hij als middelaar God bekend maakt wie hij is. Gekomen om zondaren zalig te maken. Heb u nog vragen? Het antwoord is het evangelie. Onze tweede gedachte, de God van deze eeuw. Maar daar spreekt onze tekst ook over. In de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen. Hoe komt het dat mensen een afkeer hebben van Christus? Mag ik hem nog één keer u voorschilderen, uitschilderen? Ziet u hem hangen vanmorgen? Ziet u wat voor een gewillig hart de Heere Jezus heeft? Heb u nooit gehoord dat hij van eeuwigheid gezegd heeft, laat mij daar hangen, opdat vanmorgen vloekwaardige mensen in scherpe nissen vrij uit zouden gaan? Heb u nooit gezien hoe hij daar plaatsvervangend hing? Hij hing er niet om zijn eigen schuld. Houd uw schuld vanmorgen toch niet, maar leg uw schuld neer op het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Mag ik hem vanmorgen nog één keer uitschilderen in het evangelie? Hij hangt daar aan het kruis, plaatsvervangend. Waarom ziet u geen schoonheid in hem? Waarom hebt u harde gedachten over hem? Waarom denkt u dat hij niet gestorven zou zijn voor u? Waarom meent u dat zijn bloed niet genoegzaam is om ook uw zonden af te wassen? Waarom niet, gemeend? Waarom niet? Waarom moet u hem niet? Acht u hem niet, wilt u hem niet, heeft u zelfs een afkeer van hem. O, terwijl ik vanmorgen aan het preken ben en u Christus aan het voorstellen ben, is Satan bezig uw ogen te verblinden. Dat is het. Dat is de oorzaak. Hij leidt uw gedachten af. Hij werpt uw kwade gedachten in. Hij werpt het evangelie tegen. Daarom acht u hem niet. Omdat u Satan meer gelooft dan God. Omdat u de leugen verkoren heeft boven de waarheid. Daarom acht u hem niet. Satan is een groot vorst. Dat wil zeggen een machtig vorst. Onderschat hem alsjeblieft niet. Hij is ook jaloers. Want hij weet dat als er vanmorgen een meisje is dat op de Heere Jezus ziet, dat hij dat meisje kwijt is. Hij weet, als er vanmorgen een oude man op de Heere Jezus zou zien, dan is hij die oude man kwijt. Hij is zo jaloers dat hij God de eer niet gunt. Dat hij Christus geen parels aan zijn middelaarskroon gunt. Daarom is hij bezig om uw zinnen te verblinden. De God van deze eeuw. Satan weet veel beter wat er vanmorgen gebeurt dan u en ik. Veel beter. Als u besefte wat er vanmorgen gebeurde, dan was u voor de volle 100% met uw gedachten bij de preek. Als u besefte dat u op reis was naar de eeuwige rampzaligheid. En Christus werd u aangeboden en verkondigd. U zou niet langer zo verder willen leven. U zou roepen uit uw hart. Geef mij Jezus of ik sterf. U zou hem niet langer verachten. U zou roepen om geopende ogen. U zou smeken om de schoonheid van de Heere Jezus te mogen zien. Dat zou u doen. En Satan weet het. Satan weet het. Want een iegel die op de verhoogde slang zit, die is genezen. En daarom verblindt hij uw zinnen. De God van deze eeuw. Wie is hij? Die Satan. In de Bijbel wordt hij met heel veel namen aangeduid. En elke naam die laat ook iets zien van wie hij is. En welke pijlen hij op zijn boog heeft. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook de duivel duidelijk te schilderen. U zou er absoluut niet verkeerd aan doen om studie te maken van de Satan. Want Satan is die grote tegenstander van Christus. En hij is ook uw grote tegenstander. Hoor je dat, jongens? Hoor je dat? Deze tegenstander slaat je in de boeien. Neemt je geruisloos mee. Hij geeft je een hoop genot in deze wereld. Kijk, dat is een tegenstander om van te houden, hè? Totdat je straks zijn ware aard en gedaante ziet als je op je sterfbed ligt. Totdat je zo lang hebt gezondigd dat je niet meer zalig kunt worden. Dan lacht hij met een ijselijke lach over je eeuwige rampzaligheid. Dat is hem, de Satan. Zoek in het woord naar zijn ware natuur. Zoek wat zijn ware gedaante is. De Heilige Geest heeft hem duidelijk omschreven in de Bijbel. Met maar één bedoeling. Dat je erachter zal komen. Ik kan niet tegen hem strijden. Hij is te machtig. Hij is te sterk. Hij is te listig. Hij heeft veel te veel ervaring. Ik tuimel elke dag er weer in. Hij spant zijn strikken. En voor ik het weet ben ik gevangen. Dat is Satan. Als er niet iemand is die sterker is dan hij. Dan is het voor mij verloren. Het is desastreus. Als ik mijn vijand niet ken. Zegt de Heer Jezus toch? Dat heeft Israël ondervonden. Ze dachten, ai, dat is een peulenschilletje. Na Jericho, klein legertje, die hakken we wel even in de pan. Mooi mis. Verloren de strijd. Zo is het, hè. Ik hak de zonde wel even in de pan, hè. Mooi mis. Verloren die strijd. Ik ben de baas over internet. Mooi mis. Weer verloren die strijd. Ik kan wel met geld omgaan. Weer mis. Verloren die strijd. Daarom heeft de Heilige Geest Satan zo duidelijk geschilderd in de Bijbel. Opdat wij zouden weten wie hij is. En opdat wij de toevlucht zouden nemen. Tot Christus. Die kan hem aan. Die alleen kan hem de baas. Let erop. Dat de Heilige Geest hem vanmorgen God noemt. Nee, hij is niet God. Er is maar één God. Dat is de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Er is maar één God. Dat schrijft Paulus aan Timotheus. Satan is geen God. Hij is alleen maar de herdershond van de levende God. Hij heeft niks te zeggen. Zonder Gods toelating kan hij helemaal niets doen. En toch wordt hij hier de God van deze eeuw genoemd. Niet alleen omdat de mensen van nature hem aanbidden. Hè? Want als u Christus niet aanbidt, aanbidt u Satan. Dan hoef je niet voor naar Amsterdam naar die Satanskerk. Die doen het letterlijk. Maar wij hebben ons hart aan hem gegeven. We hebben onze ziel aan hem verkocht. We hebben hem aanbeden omdat hij de wereld aan onze voeten legt. De zondige wereld. De van God afgevallen wereld. En hij zegt, geniet maar mijn jongen, zolang je leeft. En dan kom ik wel terug. Aan het einde van je leven. Als je 18 bent, dat kan ook je einde zijn. Als je 80 bent, dat kan ook je einde zijn. Dan kom ik wel terug. Maar geniet maar zolang. De God van deze wereld. Hij is geen God. En niet alleen omdat wij hem als God aanbidden. Paulus noemt hem in Efeze 6 vers 12 de geweldhebber van deze wereld. Of er staat eigenlijk in het Grieks de wereldbeheerser. Die de wereld in zijn greep heeft. Hoort u dat? Dat zegt God. God zegt dat de Satan de wereld in zijn greep heeft. Misschien nu dat het Westen in de greep is van de angst tegen de terreur. Dat kan. Ben je daar benauwd over? Word je daardoor afgetrokken van het ene nodige? Dat kan. Maar Satan heeft deze wereld stevig in zijn greep. Stevig. Hij zal straks de antichrist op de troon zetten. En die zal regeren over heel deze wereld. Behalve die het merkteken van het Lam van God hebben. Maar die zullen het uitermate benauwd hebben in die tijd. Hij heeft de wereld stevig in zijn greep. Hij beheerst deze wereld. Hij beheerst het denken van jongeren. Hij beheerst als het ware heel de loop van de wereld. Hij beheerst onze zondige natuur. En al zou je los willen wringen, dat gebeurt als je vanmorgen wakker wordt. Dan zou je willen ontrukken aan de greep van Satan. En het lukt niet, want hij is sterker dan ik. Kijk, dat is er geworden door de zondeval. De wereld is het wingewest geworden van Satan. Het domein van de slang. En daar loop ik. Daar loop ik met mijn zondige natuur. Daar loop ik zonder God. Is er een hoop voor de mens? Buiten Christus niet. Buiten Christus geen enkele hoop. Hij is wereldbeheerser. Weliswaar in alles onderworpen aan God. Maar toch de Heer Jezus noemt hem de overste van de wereld. Daar hebben u en ik voor gekozen. Keiharde dienst. Keiharde dienst. Als de Heilige Geest de duivel God noemt, dan betekent dat ook de totaliteit van zijn macht. Dan moet je maar aan Gods kinderen vragen. En, nou ja, misschien hoef je er niet eens een kind van God voor te zijn. Probeer eens 5 minuten te bidden, hè. En je te concentreren op God. En te concentreren op wat je zegt. Als de Heilige Geest de duivel hier God noemt, dan laat dat zien dat hij niet alleen macht heeft over ons lichaam, maar hij heeft ook macht over onze ziel. Hij heeft macht over ons denken. We zijn niet in staat om onze gedachten te ordenen. Het lukt u niet om de preek van A tot Z te volgen. En let er maar op, elke keer als het erop aankomt, als het evangelie een kruispunt wordt, dan is Satan erbij om verwarring te scheppen. Dat doet hij. En die macht heeft hij gekregen. Daarom noemt de Heilige Geest hem God. Daar hebben Gods kinderen zo'n last van, hè. Als ze zich willen concentreren op de Bijbel, dat vuile gedachten in hen opkomen. Als ze hun knieën willen buigen, dan wordt hun hart onstuimig. Heb je er ook last van? Wel, hij is God. Onderschat hem niet. Hij heeft de macht tot in de meest verborgen schuilhoeken van ons hart. O, wat een verstrooide gedachte. In het gebed. Ik weet wel dat Satan nooit rechtstreeks naar binnen kan. Maar hij kan het wel via de oorpoort. Via onze gedachten naar binnen. Om zo de zetel van ons hart te bereiken. De God van deze eeuw. Wat wordt daarmee bedoeld? Met die eeuw. Een leefwijze. Kijk maar. Elke eeuw heeft zo zijn eigen leefwijze. Manier van doen. En niet alleen elke eeuw, je vindt dat zelfs in elke streek terug van ons land. Gewoontes die soms zo tegenover elkaar kunnen staan. Waar mensen vreemd van op kunnen kijken. Maar met eeuw wordt een leefwijze bedoeld. De manier van leven. Wat is dat voor een egoïstisch gedoe onder ons? Het gaat alleen nog om het lichaam, het zingenot. En alleen nog bezig met ons eigen ik. Zoveel mogelijk in dat korte leventje genieten. Aan je trekken komen. Genotzuchtig. En let er maar op, als de Heere met zijn kinderen een weg gaat, dan is dat altijd een vleeskruisigende weg. Let er maar op. De weg naar de hemel is echt geen weg voor het gemak. Maar de weg naar de hel is een hele gemakkelijke weg. Die wordt ook niet voor niets de brede weg genoemd. Dan kun je zelfs dronken slingeren van links naar rechts. En je blijft toch op die weg. De God van deze eeuw. Elke eeuw past Satan zich weer aan het moderne denken van de mens. En weet hij wel naar binnen te komen. Oh, er is één kleine troost, als ik het vanmorgen zo mag zeggen. Voor degenen die zuchten onder Satans macht. Ouderen die worstelen met de macht van de Satan in het leven van hun kinderen. Eén kleine troost. Aan elke eeuw kwam een einde. Aan elke eeuw kwam een einde. Aan elke verzoeking komt een einde. Ik ga naar onze derde gedachte. Het verblinden van de zinnen. In de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de heerlijkheid van het evangelie van Christus. Dat doet Satan. Hij verblindt de zinnen van de ongelovigen. Zo staat het er. Dan moet je goed opletten. Dus vanmorgen schijnt het evangelie. En Gods kinderen gaan getroost naar huis. En de ongelovigen hebben Christus niet gezien. Hebben de boodschap niet begrepen. Nou ja, zit er weer op. Hoe vaak bent u zo al naar huis gegaan? Dat u het niet hebt begrepen waar het over ging. Dat u weer verder leefde. Zoals gisteren en eergisteren. Dat het woord u niet radicaal heeft omgezet. Hoe vaak al. Dat is wat. Als de een met de troost van de vergeving der zonde naar huis gaat. Onder diezelfde prediking. En dat die anderen er gewoon hebben zitten slapen. Hun tijd hebben uitgezeten. Vreselijk. Dat is een oordeel. Dat is het oordeel van de verharding. Want deze tekst is niet bedoeld om de Satan de schuld te kunnen geven. Dat we vanmorgen zeggen. Foei. Wat is die duivel toch een lelijkheid, hè. Dan heb hij vanmorgen weer mijn ogen verblind. Zodat ik de Heer Jezus niet zag. Hij stond altijd bij, hè. Om de dienst te verstoren. Om mijn gedachten weg te nemen. Foei, wat een lelijkheid. Nee. Weet je wat Jesaja zegt? In hoofdstuk 6. En dat haalt de Heer Jezus aan. In Matthäus 13. Zeg tot dit volk. Ziende ziet, maar merk niet. Sluit hun ogen. Opdat het niet zie met hun ogen. Hoor je dat? Dat is ook prediking. Dan zitten we onder het woord. Om het oordeel van de verharding te ondergaan. Sluit hun ogen. Opdat ze niet zien. Dat zegt Jezus hoor. Als er één met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. Dan is het Jezus geweest. En juist in Matthäus 13 zegt hij, ik spreek door gelijkenissen, opdat het woord van Jesaja vervuld zal worden. Sluit hun ogen, opdat ze niet zien. Dat is aangrijpend. Waarom? Waarom het woord? Dat staat toch haaks voor je gevoel op de nodiging tot een evangelie. Jawel, als u vanmorgen niet ingaat op die nodiging, dan sluit u uw eigen ogen. Want dat is het oordeel van de verharding. En God gebruikt de duivel daarvoor om onze zinnen te verblinden. Dus de duivel krijgt niet de schuld. De duivel is alleen maar een middel om dat vonnis te voltrekken. En dat vonnis dat wordt rechtvaardig voltrokken omdat we de Heer Jezus laten staan. Omdat we hem verwerpen. Omdat we hem niet aannemen door een ware geloof. Daarom. Vanmorgen legt het woord de verantwoordelijkheid voor de volle 100% bij u. Voor de volle 100%. Paulus had toch net gezegd dat zijn evangelie zo helder was. Hè? En nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen, hoe komt het dan? Dat er onder Paulus mensen zo weinig, onder Paulus prediking zo weinig mensen tot bekering komen. Hoe komt dat dan? Dat is een oordeel, zegt Paulus. Hun zinnen worden verblind. Wat wordt ermee bedoeld met zinnen? Zintuigen? Paulus heeft in Efeze 1 vers 8 over de ogen van het verstand. Tot inzicht komen. Je komt nooit tot inzicht. Je ziet niet waar het om gaat in het evangelie. Hun zinnen zijn verblind. Ik kun je dat op twee manieren zien, jongens en meisjes. Als de zon schijnt, kun je de rolluiken naar beneden doen. Dan schijnt buiten wel de zon, maar binnen wordt het donker. Dan kun je toch niet zeggen, de zon schijnt niet. Nee, de rolluik heb je naar beneden gedaan. Wel, dat doet de duivel. Hij doet de rolluiken naar beneden. Het kan ook zijn dat je onderweg bent. Het is misschien wel wat regenachtig. En er komt een tegenligger met groot licht aan, met scherpe lichten aan. En dan word je ook verblind en dan zie je even niets. Zo was ook Satan bezig om een felle lamp tegenover dat evangelie te plaatsen. Zodat onze ogen verblind worden. Verblind worden. Als een oordeel van God. Hoe doet de duivel dat nu? Hoe zou hij onze ogen, de ogen van het hart, van je ziel. Hoe zou hij die nu verblinden? En blind, duisternis, dat betekent dat je geen kennis hebt, hè? Licht betekent kennis, dat je het weet, dat er zekerheid is. En duisternis is dat je het niet snapt, dat je het niet ziet. Hoe komt dat? Wel, in de eerste plaats gebruikte Satan daar dominees voor. Veel dominees zijn net al die rolluiken. Of als het scherpe licht van de tegenligger. Ze stellen een evangelie voor, wat geen evangelie is, waar je nog van alles moet doen. Ze prediken niet Jezus Christus en dien gekruisigd. Ze hebben een preek die met geen mogelijkheid te volgen is als je je een beetje zou willen inspannen. Hoogdravende woorden, maar je snapt niet wat hij eigenlijk te zeggen heeft. Dominees die niet bewogen zijn met het zielenheil van hun gemeenteleden. Dominees die alleen maar gaat om wat geld te verdienen. Die gebruikt de Satan om hun zinnen te verblinden. Dominees die zeggen, u zit in het verbond. Ga wel goed, dat moet je geloven. Meer is niet nodig. Dominees die leren dat de wedergeboorte langzaam onbewust in het leven kan plaatsvinden. Dat je nooit helemaal precies weet hoe het gegaan is in je leven. Worden je zinnen verblind. Maar je denkt, die man zal het wel weten. Diep gestudeerd. Schijnt een knecht van God te zijn. Satan verblindt vanmorgen ook de zinnen. Als hij bezwaren oppert, kan hij. Je zit onder de preek en je gaat je ergeren. Er komen bezwaren, je gaat twisten met het woord. Je zegt, ja, uitverkiezing is er. Oordeel van God, is God eigenlijk wel liefde? Komen er allerlei bezwaren, moet dat nou zo? Waarom heeft God niet alle mensen lief gehad? Waarom heeft hij die zonde van al eigenlijk toegelaten? Waarom gebeurt er zoveel in mijn leven? Waarom moet ik zoveel kruis dragen? En dan ga je twisten met het woord om het gezag ervan onderuit te halen. Toch? Daar zijn we zo goed in onze tijden. Daar zijn we zo goed in. Want ik wil niemand meer boven mij hebben. En als ik dan luister naar het woord, dan ga ik kijken, kan ik er wat mee? Ik kom alleen maar als er een dominee is die mij aanstaat. Maar het woord Gods komt tot ons. Zie hoe Satan onze zinnen verblind heeft in het moderne denken. Zie je het? Kan ik er wat mee vanmorgen? En als ik er niks mee kan, dan leg ik het naast me neer. Maar de vraag is niet of ik er wat mee kan. De vraag is, wat heeft God vanmorgen tegen mij te zeggen? En waarom komt vanmorgen juist dit woord tot me? Al is het misschien wel het meest kromme woord wat u ooit in uw leven heeft gehoord. U hebt het gehoord. Het is Gods woord op dit moment dat tot ons komt. Dat is Gods voorzienigheid. Dat is zijn raad. Maar Satan verblindt onze zinnen. Ons hoogmoedige hart. Hij zegt, nee, dit woord leg ik naast me neer. Zo geloof ik het niet. Het moet vast anders zijn. En de rolluiken gaan dicht. Weet je wat Satan ook kan doen? Hij kan ook heel verkeerde conclusies laten trekken. Als er dan een uitverkiezing is, nou ja, dan moet ik maar gaan zitten. Want al zou ik weet niet wat aan bijbelonderzoek doen. Al zou ik dag en nacht roepen, mijn knieën verslijten. Dan helpt het allemaal niks. Satan laat de conclusie trekken dat het een onbereikbaar ideaal is. Dat je er moedeloos van wordt. Satan wil voorkomen dat we niet geloven dat Christus ons in de schoot is gelegd in de belofte van het evangelie. Dan gaan de rolluiken dicht en het wordt donker in je leven. Anderen die zeggen, de Heer Jezus heeft alles volbracht. Het maakt niet uit hoe je leeft, want de zonde kan de genade niet meer teniet doen. Laat ons dan maar eten, drinken en vrolijk zijn. Satan heeft ook een hele felle lamp. Die doet hij soms ook aan. En dan zegt hij, oh, dat wist je al, hè? Oh, gaat weer over die gelijkenis van het zaad, die kennen we al. Oh ja, die geschiedenis van Jozef, dat is wel een mooie geschiedenis, maar ik weet al precies wat hij gaat zeggen. Eigenlijk hoef je niet naar de kerk, het is elke week toch hetzelfde. Wat een fel licht, hè? Word je verblind, dan zie je Christus niet. Het is ook inderdaad elke week hetzelfde. Christus en ding gekruist, maar uw zinnen worden verblind. Satan heeft nog een lamp en die schijnt zo helder, hij biedt je toekomst. Een levende wereld. Joh, als je nou voor hem een knieval maakt. En je doet niet zo moeilijk. Je mag nu nog wel een keer naar de kerk. Maar als dan straks de IS komt, dan heb je niks te vrezen. Maak er nog toch uit of je je bekeert tot de moslims. Geeft toch niks? Zinnen worden verblind. Satan laat zien wat je allemaal kunt krijgen in deze wereld. Weet je wat Satan ook kan doen? Hij kan je ook heel ernstig maken, heel vroom. Dan ijver je voor de waarheid. Dan ben je er vooral op toegelegd om te ontmaskeren dat het bij een ander niet goed is. Terwijl je veel beter kunt ijveren om zelf geworteld te raken in het evangelie van vrije genade. Dat je zelf op een vast fundament gezet wordt. Satan kan je zo bezig laten houden met andere mensen. Hè? Dan verblindt hij het evangelie. Dan denk je bij jezelf, dat was een goede preek voor die of die. Daar kan hij mee naar huis. Hè? Kan hij zijn lesjes uittrekken. Nee, het woord is vooral bedoeld voor mezelf. Om mezelf te onderzoeken. Satan laat ook overtuigingen doven. Soms schrik je een beetje onder de preek. Hij geeft je een heel klein hartje met je grote mond. En toch gaat die grote mond maar door, hè. Zodat dat hartje inderdaad steeds kleiner wordt. Dat je het niet meer hoort kloppen. Dat je geweten niet meer hoort kloppen. Of weet je, dat kan de Satan ook doen, hè. Dan zegt hij, ja, maar zulke overtuiging heb je niet van jezelf, joh. Wat een wonder dat je als jongen al twee keer naar de kerk gaat en dat je op de JV komt en dat je wel extra catechisatie wil, dat je bijbelstudie doet, heb je niet van jezelf. Kijk, dan heb je toch een streepje voor bij al die andere jongeren die ja, hun leven gewoon maar geven in deze wereld. Dat is bijzonder dat je ernstig geworden bent. Sommigen noemen dat zelfs al wedergeboorte. Heb je niet van jezelf. Want wees maar eerlijk, hè. Als je jong bent, dan wil je de wereld. Dan ga je toch niet in dat oude boek voortdurend zitten studeren. Dat heb je niet van jezelf. Dat is van God. Dat je geen zin hebt om mee te doen met de wereld. Dat is niet van jezelf. Dat is van God. Kijk. Dan ben je bezig met verkeerde overtuigingen. Want het gaat om die ene overtuiging. Dat de Heere Jezus je een en je alles. Dat Hij gekomen is om ook jou zalig te maken. Het gaat om die ene geloofsovertuiging die ook mij heeft lief gehad. Daar gaat het om. En al die andere overtuigingen, het zou voorbereidend werk kunnen zijn. Het zou een middel in de hand van de Heilige Geest kunnen zijn om je tot die ene overtuiging te brengen. In Christus is mij het leven en de zaligheid en alles wat ik nodig heb om getroost te leven en te sterven. Satan. Hij verblindt de zinnen. Leg uw leven er eens naast. Doe jij het ook eens, jongen. Hoe komt het nu dat je nog nooit heerlijkheid in de Heer Jezus hebt gezien? Hoe komt het dat je vanmorgen afdwaalt onder de preek? Wees nou eens eerlijk. Prima, geef mij de schuld maar. Zeg maar, de preek is te moeilijk. Maar nog een diepere oorzaak. Waarom? Waarom zie je nou geen heerlijkheid in de Heer Jezus, joh? Je weet in je hart, ik weet het zeker, want je geweten zegt het. Je weet in je hart dat je niet kunt sterven zoals je nu leeft. Heeft Satan je zinnen verblind? Heb je wat anders op je oog, op het hart? Wil je toch, koste wat het kost, dit woord naast je neerleggen, om te krijgen waar je hart naar uitgaat? Succes in deze wereld. Streeft om je vlees te kunnen laten genieten. Wees nou eens eerlijk. Dit moet toch vanmorgen glashelder zijn? Ik heb nog één opmerking. Ik wil nog één ding zeggen. Ik vraag u, gemeente. Wilt u vanmorgen eens opletten voor wie u verblind bent? Voor wie? Ik zeg niet voor wat, maar voor wie? U hebt van nature geen ogen om te zien op de Heere Jezus. U bent blind voor Hem, die gekruisigde zaligmaker. U bent blind voor Hem, die zich heeft doodgeliefd aan het kruis. U bent blind voor Hem, die een volkomen offer heeft gebracht. Ik vraag u, wil u vanmorgen zien en over nadenken voor wie u blind bent? U bent blind voor de Zoon van God die naar deze aarde gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U bent blind voor een zaligmaker die volkomen is. Er hoeft niks van u en jou kan bij. Daar bent u blind voor. Zodat elk excuus wat u aanvoert een waardeloos excuus is om onbekeerd de kerk te verlaten. Ik smeek u, wil u vanmorgen nadenken over uw blindheid. Dat u Jezus niet ziet, buiten wie er geen zaligheid is. U mag alles zien van de Satan. U mag Jezus niet zien. U mag alles zien. Het goud van de wereld. Zelfs de ernst van de hel. Als u Christus maar niet ziet en hem aanneemt. Let er toch eens op. Ik zie daar hongerige mensen vanmorgen voor me. Echt waar, joh. Je hebt honger. Honger naar de wereld. Honger naar je toekomst. Honger naar, vul het maar in, waar je voor gaat, waar je voor leeft. En het manna is vanmorgen uit de hemel neergedaald. Vanmorgen is het manna uit de hemel neergedaald. Opdat God het volk leven zou geven. Toch. De eerste dag hebben ze gezegd, wat is dat? Manna. Wat is dat, betekent dat? En ze hebben het opgeraapt. Ze hebben het geproefd. En het smaakte. Al die jaren door. Het smaakte. Het verzadigde hen. Het was genoeg. Alle vitamine, mag ik het zo zeggen, zaten in dat manna. Ze hadden niet meer nodig. Ze hebben vlees begeerd. Ze hebben de vleespotten van Egypte begeerd. Maar God heeft ze onderhouden door dat manna. Meer dan Jezus is niet nodig. Hongerige ziel, waarom zoek je het elders? Terwijl het manna is neergedaald. Weet u waarom bekering zo moeilijk is, zo onmogelijk is? Omdat Satan uw zinnen verblind heeft. Zijn er vanmorgen mensen die zeggen, ja, ik ben blind. Al zeg je het in je geweten, jongen, let op. Al zeg je het in je geweten. Wel, daar is Christus. Hij heeft ogen zo bij zich. Kom dan maar als een blinde. Hij heeft ogen zo bij zich. En als hij die ogen op je ogen smeert. Die ogen zalf op je ogen smeert. Dan word je ziende. Amen. We zingen Psalm 9, vers 17 en 18. De stoute zondaars zullen snel terugkeren naar de hel. En het 18e nooddruftigen vergeet God niet. 17 en 18 van Psalm 9.
eindigen we met gebed. Laten we de rolluiken voor vanmiddag alvast niet dicht doen. O Heere, bewaart u ons voor het oordeel van de slaap. Profeten hebben het aangekondigd en het volk is in slaap gevallen. Ze hebben gezegd, nee, Nebukadnezar komt Jeruzalem niet in. Die tempel, dat is het huis van God, er woont hij zelf. God laat zijn eigen huis niet verwoesten. Het zal met die radicale moslims wel meevallen, daar komt hij niet. De oordelen komen niet en de dood komt niet. Ik blijf eeuwig op deze wereld. En in het licht van de Satan zie ik wat de wereld mij allemaal te bieden heeft. Heere, ontfermt u zich over ons en over onze kinderen. De jeugd die het vanmorgen voelde in het hart en een geweten gaf medegetuigenis van de waarheid van uw woord. Mag er een radicale keuze komen vanmorgen. Radicaal. Het spel met de zonde is op voorhand verloren. En toch dank voor dit woord, Heere. Dat wij nog mogen zijn onder de heldere lamp van het evangelie. Laat het ons zo helder zijn. Dat ik het weet, ik moet Christus hebben. We bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit het berijmde gebed des Heren, het achtste, verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Het achtste uit het berijmde gebed des Heren. Krijg nog de zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.